Van mijn kant een goede morgen. Fijn dat u er allemaal bent in deze dienst. We zijn samengekomen in de naam van onze Heer. En dat maakt het altijd bijzonder. Dus dan komen we niet zomaar samen, niet alleen maar om elkaar te ontmoeten, maar dan hebben we ook het verlangen om een ontmoeting te hebben met onze Heer. En ook als u als gast hier bent vanmorgen, mag u zich welkom weten en de dingen met ons meebeleven en ook die ontmoeting met de Heer ervaren. En die ontmoeting heeft wel een diepere betekenis ook, omdat wij vanmorgen avondmaal vieren. En in brood en wijn ook gedenken wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan. Wij willen deze dienst beginnen met een moment van stil persoonlijk gebed. En na dat moment van stil persoonlijk gebed zal ik het begingebed uitspreken. Amen. Heer in de hemel, wij willen u danken. Danken dat u beloofd hebt dat u in ons midden bent. Heer, en daar vertrouwen wij op. Dat dat ook inderdaad zo is. Daar kunnen wij in geloven dat u er bent voor ons. En dat wij er mogen zijn voor u. Wij zijn samengekomen in uw naam. In de naam van de Allerhoogste God. En we danken u, Heer, dat we dat zo maar kunnen doen in alle vrijheid. U kunnen eren, u de dank kunnen brengen, u de lof toe kunnen zingen. Heer, en we bidden ook dat alles wat we hier in deze dienst met elkaar beleven, dat het mag zijn tot eer en glorie van uw grote en heilige naam. En tegelijkertijd kunnen we danken, Heer, dat u ook heel dichtbij bent. Niet alleen maar groot en heilig en daardoor lijkend alsof heel ver weg, maar Heer, dat u ook heel dichtbij bent. Dat u zo dichtbij komt, Heer, dat we u als het ware aan kunnen raken. Omdat u in uw Zoon naar ons toe bent gekomen. En we danken u, Heer, voor zijn offer. Wat hij heeft gebracht van het kruis op Golgotha. En dan staan we in deze tijd van het jaar daar ook in het bijzonder bij stil. Heer, dat hij geboren werd in onze wereld. Dat hij geboren werd op deze aarde en dat hij hier heeft geleefd. De dingen heeft gedaan en heeft gesproken over uw koninkrijk dat komen gaat en wat hij heeft verkondigd en wat hij heeft gebracht. En zien wij uit, Heren, over deze tafel heen naar de toekomst. Heren, dat uw Zoon terug zal keren met de wolken en zijn koninkrijk werkelijk zal vestigen in deze wereld. Heren, in dat besef zijn we hier bij elkaar. In dat besef willen we u de eer brengen. In dat besef, Heren, bidden wij om uw zegen voor deze morgen. Niet alleen voor deze dienst, Heer, maar ook voor alle andere plekken in deze hele wereld waar christenen samenkomen. Heer, ook voor onze kinderen, bij de crèche, bij de zondagsschool, wilt u de leiding daar zegenen. Heer, opdat we met z'n allen een hele gezegende ochtend mogen beleven onder uw leiding en de leiding van uw Heilige Geest. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen.
En daar hebben we alweer het eerste adventslied mee gezongen. Advent, vol verwachting uitzien naar de geboorte van onze Heer Jezus. We gaan over in het kindermoment. En ik heb geen naam doorgekregen, maar één van jullie mag vandaag de eerste adventskaars aansteken. Sandra, die komt naar voren.
Ik mag het eerste kaarsje branden, want licht maakt mij heel blij. Het vertelt me van Gods Zoon, het licht voor jou en mij.
En aansluitend gaan wij een kinderlied zingen. En dat is kinderopwekking, Zijn naam is Jezus. En de woorden, die zijn weer zo prachtig. Weet je wel dat ik iemand ken die bij me is, waar ik ook ben. Overdag, zelfs in de nacht. Hij houdt altijd de wacht. En dan het tweede coupletje. Hij houdt altijd van ons, zoals we zijn. Wat we ook doen en wat we ook zeggen. Hij gaat nooit bij ons weg. Jullie straks naar jullie eigen dienst gaan. En voordat jullie hier weggaan, gaan we nog eens samen bidden. We gaan onze handen vouwen en gaan praten met de Heer Jezus. Lieve Heer in de hemel, we zijn u dankbaar dat we hier vanochtend in goede gezondheid weer mochten komen. Hier in alle vrijheid. Niemand die ons tegenhoudt. En als we dan goed nadenken over de woorden die we net gezongen hebben in dit mooie lied hier. U laat ons nooit alleen, wat er ook gebeurt, hoe wij ook zijn, hoe wij ook doen. Heer, u bent er altijd en u wilt ons vergeven. Heer, wilt u ons zo een fijn uur samen geven, Heer. U weet, Heer, dat we gaan zingen, gaan spelen Ook voor de kinderen, Heer, wilt u hen ook een hele fijne tijd met elkaar geven, Heer. En dat u centraal zult staan. En dat ze later, als ze groot zijn, ook voor u zullen kiezen, Heer, bewust. Heer, dat is ons gebed. In Jezus' naam vragen we het. Amen. Nou, dan mogen jullie gaan. Heel veel plezier. En we gaan zo twee liederen aaneengesloten zingen. En ik wil daar natuurlijk graag iets over vertellen. We zingen samen, Jezus alleen werd mens als wij. In dit lied bezingen we eigenlijk zo'n beetje de hele geschiedenis. De Heer Jezus is gekomen. Hij is hier op aarde geleefd voor ons. Hij is voor onze zonden aan het kruis gegaan. En hij is opgestaan. Dat komt allemaal in dit lied voor. Jezus alleen werd mens als wij, klein als een kind in kwetsbaarheid. Oneindig veel hield hij van ons. Hij leed om onze ongerechtigheid. En door zijn offer zijn we vrij geworden. Hij droeg onze straf en daar mogen we iedere dag bij stilstaan. Hij ontnam de dood zijn heerschappij. En dankzij zijn sterven mogen wij leven. En dan wil ik u deze regel nog meegeven, want vanochtend vieren we ook het heilige avondmaal. En dankzij zijn bloed zijn wij vrij. Er is geen levensangst, geen stervensnood. Dat is de kracht waarin wij elke dag mogen staan. En het eerste lied wat we willen zingen, daarvoor sla ik even het blad terug. Het is een lang lied, die heb ik even uit elkaar gehaald. En dat is Hosanna. Ik dacht eerst, Hosanna, dan denken we aan Pasen. Maar de tekst is zo geweldig. We mogen het doorborduren op het eerste of het tweede lied, Jezus alleen. Als wij u namelijk mogen zien, daar gaat dit lied over. Met ons lied, Heer, roept ons hart uit naar u. Wij mogen nu al vol verwachting zijn, mogen uitzien naar zijn komst. En hoe dat gaat gebeuren, of wij eerder naar hem gaan, of als hij ons thuis gaat halen. We gaan alweer naar kerst. We hebben het eerste adventslied al gezongen. We zijn alweer een jaar verder. En als we dan terugkijken, wat veel zegeningen mochten we weer ontvangen. Denkt u erover na, bij de woorden die u zingt. Het eerste Hosanna, het tweede Jezus alleen. En daar moet ik iets in toelichten. Daar zingen de mannenbroeders en de zusters een couplet. Dan wil ik het opsplitsen in de zusters, in Marjan en Dita en Harm-Jan en ik zingen met de broeders, dus daar kunt u het ook gaan herkennen. Het allereerste zingen de vrouwen, daarna zingen we couplet samen. En het laatste is dan daar in het graf, in dood gehuld, dat doen de mannenbroeders. Maar u zult het aan ons zien. We zingen het samen.
Prachtige woorden om met elkaar te zingen. En ook uit te leven. Niet alleen maar te zingen, maar ook uit te leven. Zo belangrijk dat je weet dat je vanuit je geloof in Jezus Christus je leven mag leiden. Op zondag, maar ook op maandag, dinsdag, woensdag, tot en met zaterdag en dan weer opnieuw. Dat is heel mooi. Ik wil samen zo met u bidden. Ik wil ook bidden voor de familie Mars en de andere familie die betrokken is bij het overlijden. Ik wil ook bidden voor Rinus en Koosie. Even kijken, waar zitten ze? Daar ook. Zij vertrekken, ik dacht 8 december. 14 december naar Zuid-Afrika. Niet voor een korte vakantie, maar voor ruim 4 maanden. Ze hopen rond de Pasen weer terug te komen, zo zijn de plannen nu. Maar misschien verandert dat nog. Ze weten zich door de Heer geroepen om daar naartoe te gaan en daar mee te helpen aan gemeenteopbouw. Bij een gemeente waarbij ze betrokken zijn. Dus we willen ook zeker voor hen bidden dat zij een zegenrijke tijd mogen hebben daar in Zuid-Afrika. Om precies te zijn in Swaziland, hè? Oké. Nou, dat ga ik niet herhalen. Dankjewel, Rinus. We gaan samen bidden. Heer, wat is het machtig dat wij u mogen kennen. Het is een geweldig voorrecht. Dat wij kinderen van u mogen zijn. Heren, dat u ons dat hebt gegeven. In het leven, in het zenden van uw zoon naar deze wereld, maar vooral ook in zijn lijden, sterven en opstanding. Heren, dat u daar iets hebt bewerkt, wat we eigenlijk nauwelijks in woorden kunnen vangen, maar waar we in geloven, heren, dat u dat gedaan hebt om ons te redden van onze ondergang, om ons te redden uit de duisternis en te plaatsen in het koninkrijk van uw licht. Heren, dat is zo'n geweldig voorrecht. En wat is het dan mooi, heren, dat we mogen leven met u, elke dag opnieuw. En dat we ook uw stem mogen verstaan in ons leven. En dat u ons allemaal een taak geeft. Heren, in het bijzonder willen wij vanmorgen bidden voor Rinus en Koosie. Heren, dat u hen op het hart hebt gegeven om naar Zuid-Afrika te gaan, betrokken te zijn bij een gemeente daar. Heren, dat u hen wilt leiden in de weg die zij daar gaan. En dat zij hun leven daar ook elke keer weer voor openstellen. En we bidden om uw zegen. We bidden om uw leiding voor hun weg daar. Heren, maar we bidden ook voor uw bescherming, voor de reis en alles wat ze meemaken. En we bidden ook, heren, voor uw zegen op het werk wat daar gedaan wordt in de gemeente. Dat uw koninkrijk in die gemeente daar, zo ver weg, ook gebouwd mag worden. Dat broeders en zusters gezegend mogen worden door hun aanwezigheid. Dat ze elkaar mogen opbouwen. Heren, maar dat ook de omgeving van de gemeente daar u mag leren zien. U mag leren kennen. Heren, opdat uw koninkrijk niet alleen maar gebouwd wordt in kwaliteit, maar ook in aantal, in kwantiteit. Heren, zegen hun weg, opdat ze tot zegen mogen zijn. We willen ook bidden voor de familie Mars en de andere familie die betrokken zijn bij het overlijden van moeder, van oma, van familielid. Heren, we danken u voor de hoge leeftijd die zij mocht bereiken, voor haar leven, wat ze heeft geleefd in haar gezin, in haar familie. Heren, we willen ook bidden, heren, wilt u hen troosten, moed en kracht geven, ook in deze periode van afscheid nemen, toeleven naar de dag van de begrafenis, heer, maar ook de periode daarna. Als die lege plek daar zal zijn en dat ze moeten wennen aan het feit dat ze er niet meer is, heer, wilt u hen nabij zijn. Met uw kracht, met uw leiding en met uw troost. Heer, we danken u dat we deze dienst mogen beleven. En nogmaals bidden we ook om uw zegen voor deze dienst voor onszelf. Heer, en al die andere plekken waar christenen samenkomen. Heer, en dan denken we ook aan broeders en zusters die leven in landen op plekken waar het moeilijk is om christen te zijn, soms zelfs verboden is om christen te zijn. Heren, wilt u die broeders en zusters in het bijzonder nabij zijn met uw kracht en met uw liefde? Wilt u ze doorzettingsvermogen geven, heren, dat ze hun geloof in u vast kunnen houden en dat ze in staat zijn om dat geloof ook al tegen de verdrukking in te weten uit te dragen? Heren, dat u hen liefde geeft voor hun vervolgers. Heren, dat u hen nabij bent met uw bescherming. Heren, dat alles mogen we bidden. In de naam van uw Zoon, onze Heer, de Heer Jezus. Amen. We gaan samen naar de Bijbel lezen en onze broeder Edo zal dat vanmorgen met ons doen.
Bijbellezing van vanmorgen is uit Lucas 1, vers 5 tot en met 17. Aankondiging van de geboorte van Johannes. Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling Abia behoorde. Zijn vrouw, Elisabeth, stamde af van Aaron. Beiden waren vrome en gelovige mensen die zich strikt aan alle geboden en wetten van de Heer hielden. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was om de priesterdienst te vervullen, werd er volgens het gebruik van de priesters geloot en werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. De samengestroomde menigte bleef buiten staan bidden terwijl het offer werd gebracht. Opeens verscheen hem een engel van de Heer die aan de rechterkant van het reukofferaltaar stond. Zacharias schrok hevig bij het zien van de engel en hij werd door angst overvallen. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias, je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer en wijn en andere gegiste drank zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer hun God brengen. Als bode zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen. En zo zal hij het volk gereed maken voor de Heer.
Ja, het is alweer eerste advent. We hebben erbij stilgestaan, de kaars is aangestoken. Maar het is niet alleen maar de tijd van advent. Het is ook de tijd van verlangenslijstjes. We leven weer toe naar Sinterklaas, naar kerst. De tijd van verlangenslijstjes, allerlei cadeauwensen op papier zetten. Of invullen op een of andere site, loodjestrekken.nl. We kennen het denk ik allemaal wel. Al dan niet ben je daar nog mee bezig. Als je wat kleinere kinderen hebt of kleinkinderen hebt, dan doe je daar soms nog aan mee. En zo gaat dat dan soms. En dan maar hopen dat je materiële wensen en verlangens in vervulling zullen gaan op het moment dat de cadeautjes uitgedeeld worden en uitgepakt worden. En vaak is het dan zo, als je dan zo'n lijstje maakt, dat je het cadeau wat je het liefste wilt hebben, dat je dat bovenaan het lijstje zet. Dat is wat ik het liefste, wat ik het graagste wil ontvangen. Of je maakt het op een andere manier kenbaar, maar je maakt in ieder geval duidelijk, dit is wat ik het liefste wil krijgen. Dat is mijn grootste verlangen. Zo gaat dat vaak met die lijstjes. En dan maar hopen en wachten tot het moment daar is en of je het dan ook echt zult krijgen. Soms gebeurt dat, nou, dan kun je er blij mee zijn. Dan kun je daar de blijdschap over uiten. Soms ook niet, want dan heeft degene die jouw pakje heeft gekozen toch voor iets anders gekozen. Dan kun je daar enigszins teleurgesteld over zijn. Ach, ik had zo graag dat ene willen krijgen. En dan heb ik het nog maar over eenvoudige cadeauwensen, materiële verlangens. Meestal is dat bij ons volwassenen allemaal niet zo erg. Als je iets niet krijgt wat wel bovenaan je lijstje heeft gestaan. Maar het wordt anders als het om echte en andere verlangens gaat. Een verlangen wat dieper gaat. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Een verlangen naar een baan. Als je geen werk hebt. Of als je zo vastloopt in de plek waar je bent, dat je denkt van, oh, ik zou zo graag een andere baan willen, en dat je daarop gaat solliciteren en dat het eerst nog maar niet lukt om een andere baan te vinden. Of verlangen naar de lente. We leven nu nog toe naar de kortste dag. Hè, maar dat je in de winter alweer kunt verlangen naar de meer warmte van de zon. En dat de dagen weer langer worden. Of verlangen naar een relatie. Verlangen naar liefde. Genegenheid. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Of verlangen naar erkenning. Of gerechtigheid in de situatie waarin je zit en waarvan je vindt dat het zo oneerlijk is. Soms kan zo'n verlangen enorm sterk zijn. Dat je zo'n verlangen je leven, je denken en zelfs je handelen er ook door beheerst wordt. Steeds weer komt dat ene verlangen weer terug. Op allerlei manieren plopt het weer naar boven en boem. Daar is dat verlangen weer en word je ermee geconfronteerd. En wat is het dan teleurstellend dat dat verlangen niet vervuld wordt. Altijd maar weer komt dat ene verlangen terug. Altijd maar weer ben je er op de een of andere manier mee bezig en naar op zoek. En toen dacht ik bij mezelf, denkend aan het jaarthema, kun je dan nog wel kijken met ogen van geloof? Of zak je dan langzaam maar zeker de moed in de schoenen? Als je elke keer maar weer op zoek bent naar de vervulling van dat ene verlangen wat maar niet vervuld lijkt te worden. En dat komen wij tegen in dit Bijbelse verhaal wat wij vanmorgen hebben gelezen. Het verlangen van Zacharias en zijn vrouw Elisabeth. Zij hebben geen kinderen. Ze hebben een hele sterke kinderwens. Wordt heel duidelijk in ons Bijbelgedeelte benoemd. Lucas benoemt het onder andere in vers 7. Zij hebben een intens verlangen naar een kind. En waarschijnlijk wel meer dan één. En dat had wel een dubbele reden. Want kinderen vullen je huis met vreugde. Niet alleen maar met vreugde. Mensen die kinderen hebben weten dat er ook soms dan zorgen om kinderen kunnen zijn. Maar toch ook vreugde. Maar dat niet alleen, maar ook kinderen om hun taak als priester over te kunnen dragen. En kinderloosheid was in de tijd van Zacharias en Elisabeth een schande. Daar kon je voor schamen. Dat was iets om je voor te schamen. Maar dat niet alleen. Het was niet alleen een schande. Het was ook een straf van God. Zo werd het gezien in hun tijd en in hun cultuur. Mensen spraken er zo over. Het was, als mensen geen kinderen hadden, dan was het een teken van Gods boosheid, van Gods straf over hun leven. Want dan zou er wel iets niet in de haak zijn in dat leven. En dat was dan het bewijs van de ongehoorzaamheid aan God. Dan kreeg je geen kinderen. Zo werd erover gedacht, zo werd erover gepraat in de tijd van Zacharias en Elisabeth. En heb ik mij dat geprobeerd voor te stellen. Hoe zou dat dan zijn geweest voor die twee? Wonend in dat dorp ergens in Israël en dat daarover gepraat werd in het dorp. Elke keer maar weer opnieuw. Daar gaan ze weer. Ja, met z'n tweeën. Ze hebben geen kinderen. Daar werd over gebabbeld, daar werd over gekletst. De vader van Zacharias, de vader van Elisabeth, ze doen de navraag na. Zacharias, Elisabeth, hoe zit het ermee? Hoe komt het nou? Komt het nog? De verantwoordelijke priesters deden navraag bij Zacharias bij de afdeling waar hij bij hoorde. Allemaal bezorgdheid van mensen, aan de ene kant, maar tegelijkertijd ook het kletsen over. En dat was niet het enige. Er ontstond ook afstand tussen Elisabeth en Zacharias aan de ene kant en de rest van het dorp. Want ja, ze horen er eigenlijk niet meer bij. Je kunt toch niet zomaar meer omgaan met die twee, want ze zullen toch op de een of andere manier wel eerst echt iets verkeerd hebben gedaan. Anders treft de straf van God hen toch niet zo op deze manier. Terwijl over Elisabeth en Zacharias hele andere dingen geschreven worden door Lucas. In vers 6 benoemt hij het heel nadrukkelijk. Daar wordt van gezegd, zij waren vrome en gelovige mensen, diepgelovige mensen. Van binnenuit, vanuit hun hart, zochten zij de wil van God. De andere Bijbelvertaling noemt hen zelfs onberispelijk. Dat wil niet zeggen dat ze zonder zonde zijn, maar wel dat er niks op hun leven viel aan te merken. Lucas noemt de reden van het feit dat ze geen kinderen hebben ook heel eenvoudig. Elisabeth is onvruchtbaar. Dat is de werkelijke reden waarom er geen kinderen zijn. Elisabeth en Zacharias, hebben we gelezen, komen beide uit een priestergeslacht. En zij hadden een diep verlangen om God te dienen. Kinderen krijgen om hun huis te vullen met vreugde en met plezier. Maar dat niet alleen, ook om de priestelijke taken over te kunnen dragen aan een volgende generatie. Maar dan moeten er wel kinderen zijn. Eén gebed was bij de beiden altijd hetzelfde. Hun hele getrouwde leven lang, moet je proberen voor te stellen. Lucas schrijft, ze waren al op leeftijd. Zo lang al is dat ene gebed altijd hetzelfde. Het verlangen naar een kind. En ze blijven bidden. Ze blijven vertrouwen. Ze blijven verlangen. Ze waren maar twee gewone mensen in een klein land. Maar ze blijven kijken naar God, hun hoofd opheffen naar de Heer met ogen van geloof. Met ogen van vertrouwen. Maar hoe vaak ze ook bidden, hoe diep ze ook geloven, nooit gebeurde waar ze naar verlangen. Nooit gebeurde er een wonder. Nooit was er een woord van de Heer of een verschijning van een engel of wat dan ook, maar taal of teken van God om in dat verlangen tegemoet te komen. En door alle jaren heen werd dat sterke verlangen werd een stil verlangen van binnen. Er werd niet meer naar gevraagd. Er werd niet meer over gepraat met anderen. Dat was sowieso al ingewikkeld, maar nu helemaal niet meer. En ze waren ook buitenbeentjes geworden. Telden niet meer mee in de dorpsgemeenschap. Het werd een opgekropt verlangen. Diep van binnen. Waar dat zat, bij henzelf. Een opgekropt verdriet over de situatie. En misschien zelfs wel opgekropte frustratie. Zo van, dat je bij jezelf denkt, wanneer gaat die hemel nu eindelijk eens open? Zoals Jesaja het verwoordt. En ze hebben die tekst vast gekend, Jesaja 63, vers 19. Scheurde u maar de hemel open om af te dalen. En ik denk dat dit gegeven voor heel veel van ons wel herkenbaar is. Zo'n opgekropt verlangen, misschien wel opgekropte frustratie, die gedachte, dat gevoel van onverhoorde gebeden. En dan niet alleen maar om een onverhoord gebed rondom kinderen krijgen, maar zoveel andere situaties spelen er in ons leven waar je soms zo lang in gebed met God mee kunt worstelen. Alsof je het idee hebt dat God het niet hoort, dat God het niet ziet. Ik krijg het zo nu en dan wel te horen in gesprekken, het verlangen, het verdriet, de frustratie, het niet begrijpen. Wat gebeurt er dan met je als je dat overkomt? Als mens in je relatie met God, kun je dan blijven kijken met ogen van geloof? Het kan zo lang duren voordat je werkelijk antwoord krijgt. Dat gebeurt bij Zacharias en Elisabeth ook. Of je krijgt een antwoord wat je helemaal niet verwacht. Ook dat kan gebeuren. En dat je daar helemaal niet blij mee bent met het antwoord wat je krijgt. Wat doe je dan? En wat doet dat met jou? Stop je dan maar met bidden? Wordt de relatie met God minder intensief, langzaam maar zeker? Of nog erger, verwatert het langzaam maar zeker? En drijf je bij God vandaan? Wordt de afstand steeds groter? Dat kan gebeuren. Of leer je anders bidden, dat je toch blijft opzien naar God en van de Heer inzicht krijgt en leer je de situatie te accepteren. Als we kijken naar Zacharias en zijn vrouw, hij blijft bidden. Hij blijft God zoeken. Hij blijft God eren om wie God is. Niet zozeer omdat God zijn gebed nog niet heeft verhoord, maar gewoon om wie God is als de heilige en grote God. Zijn gebeden brengen hem elke keer weer dicht bij God. Zijn gebeden brengen hem ook dicht bij de wil van God. Door te bidden ontvangt hij, en ik denk ook wij, inzicht in de situatie. Gaat de hemel wel degelijk open? Maar misschien niet op de manier die wij verwachten, maar hij gaat open. En in het verhaal van morgen bij Zacharias ook in dubbele betekenis. Want bij Zacharias gaat de hemel open voor hemzelf, met de verschijning van de engel, dat hij, met de boodschap dat hij een zoon zal krijgen. Maar de hemel gaat ook open voor de hele mensheid. Met de boodschap dat zijn zoon de wegbereider zal zijn van de Messias, van de verlosser die komen gaat. Advent, verwachting. En Zacharias gaat elk jaar met Pasen, met Pesach, naar Jeruzalem. Om daar samen met de afdeling van zijn priesters dienst te doen in de tempel. En elk jaar weer gaat hij met een intens verlangen. Met een vol verlangen om God te dienen. Met een verlangen om een wonder van God te ontvangen. Met een verlangen dat hun kinderloosheid wordt opgeheven. En zo ook deze keer weer waar Lucas nu over schrijft. En dit keer gebeurt het unieke. Er waren al verschillende priesterafdelingen. En eens in de zoveel jaar was dan de afdeling van de priesters aan de beurt om dienst te doen in de tempel. En dan binnen de afdeling werd het lot geworpen welke priester dan dienst mocht doen in de tempel. En dit keer gebeurt het unieke dat het lot valt op Zacharias. Hij mag het heilige binnengaan tot aan het gordijn bij het heilige der heiligen. Dat is een geweldig gebeuren. Dichter kun je als mens niet bij God komen. Dichter kun je als priester niet in die tijd niet bij God komen. Want daarachter dat gordijn, daar troont God op de gerubs van de ark. En net voor dat gordijn staat dat reukofferaltaar. Waar de geurige specerijen worden geofferd. En ik heb mij afgevraagd, wat zou er zo allemaal door Zacharias heen zijn gegaan? Dat hij daar de tempel mag binnengaan, dat heilige mag binnentreden met dat schijnsel van die kandelaar. Verder is het daar donker. En dat hij die geurige specerijen daar mag brengen. Wat een voorrecht. Waarschijnlijk gebeurt het maar één keer in het leven van een priester dat hij dat mag doen. Once of a lifetime experience, zouden we kunnen zeggen. Dankbaarheid, opwinding, gespannenheid, verwachting. Allemaal dingen die denk ik door Zacharias heen zijn gegaan. En de menigte wacht ondertussen buiten de tempel in gebed. Wachtend op de zegen die hij dan zal uitspreken als hij weer naar buiten komt. En Zacharias ontsteekt de geurige specerijen. En de rook en de geur daarvan stijgt op bij het altaar. En met de rook en de geur stijgen ook de gebeden op tot eer van God. En het is één groot eerbetoon aan God die de verlossing heeft gebracht. De verlossing uit de slavernij van Egypte. Want dat wordt met Pasen gevierd in Israël. Eerbetoon van de priester. Eerbetoon van het hele volk dat daar buiten staat te wachten in gebed. Eerbetoon van Zacharias persoonlijk. En in dat hele gebeuren, terwijl die gebeden opstijgen, die rook en die geur omhoog gaat en die geur ook de ruimte vult, scheurt de hemel open. Komt er een engel van God? Als je verder leest kun je zijn naam lezen, Gabriël. De engel heeft een machtige boodschap voor Zacharias. Zijn gebeden zullen verhoord worden. Wat een machtige boodschap. Hun diepe, stille, opgekropte verlangen naar een kind zal vervuld worden. Zacharias en Elisabeth, jullie zullen een zoon krijgen. Een bijzondere zoon. Groot in de ogen van de Heer zal hij genoemd worden. Hij zal een bijzondere priesterrol vervullen. Hij zal vol zijn van de Heilige Geest. Hij zal handelen en spreken in de kracht van de grote profeet Elia. En zal het volk Israël voorbereiden op de komst van hun verlosser, de Heer Jezus. Ongelooflijk wat daar gebeurt in dat korte moment daar in dat heilige. Zulke mooie eigenschappen. Wat een immens grootse ervaring voor Zacharias om dat daar allemaal mee te maken. Maar meer nog, zo lang gewacht, zo lang verwacht. Dat Zacharias het nu bijna niet kan geloven dat het nog werkelijkheid wordt. En u moet dat gesprekje tussen de engel en Zacharias thuis nog maar even lezen. De engel zegt bij de eindelijk tegen hem, nou dan zul je een teken krijgen. En dan zul je niet meer kunnen spreken totdat jouw zoon geboren is. Zacharias moet 9 maanden zwijgen. 9 maanden kan hij niet praten. En in die 9 maanden spelen 2 facetten een belangrijke rol. De eerste is de enorme blijdschap die bij Zacharias en bij Elisabeth aanwezig is. Elisabeth uit dat ook. Je kunt dat lezen in vers 25. In vers 25 staat: de Heer heeft zich mijn lot aangetrokken. Hij heeft dit voor mij gedaan, opdat de mensen me niet meer verachten. Zo werd het dus tegen hun aangekeken. Door de dorpsgemeenschap waar ze bij horen. Daar worden ze nu bovenuit getild. Zo verwoordt Elisabeth het. Een enorme blijdschap. En ik heb me voor proberen voor te stellen, hoe zal het geweest zijn? Zacharias die weer thuis komt van zijn priesterdienst. Hoe zal hij Elisabeth op de hoogte hebben gebracht van zijn grootste belevenis daar in de tempel? En dan die machtige belofte, terwijl hij niet kon spreken. Zijn dankbaarheid, zijn blijdschap zit bij Zacharias opgesloten. Van binnen. Opnieuw opgekropt als het ware. Hij kan het niet uiten. Hij kan het niet kwijt. En daarnaast gonzen waarschijnlijk de woorden van de engel constant nog door zijn hoofd en in zijn hart. Die machtige dingen die hij zei over de zoon die geboren gaat worden. Zacharias bezit eigenlijk explosieve kennis. Maar hij kan het niet kwijt. Hij kan het niet kwijt. 40 jaar, 400 jaar is het duister geweest. En stil in de relatie tussen God en zijn volk. 400 jaar heeft God geen enkel contact met het volk gehad. En nu, terwijl hij daar in de tempel is geweest, gaat de hemel open en kondigt God de verlosser aan die gaat komen. En zijn zoon mag de wegbereider zijn. God heeft gedacht aan zijn volk. God maakt zijn beloften waar. En hij, Zacharias, is daar deel van. Mag daar deelgenoot van zijn. Wat een machtig gegeven, zijn zoon, de wegbereider. Maar het is, en dat is dus het tweede wat hem die 9 maanden heel erg bezighoudt. Het is onderdrukte kennis. Het is opgekropte kennis. Hij kan het niet uiten. Zoals eerst dat verlangen opgesloten zat bij Zacharias. Zo zit nu dat geweldige blijdschap, die geweldige vreugde opgesloten. Opgekropt omdat hij niet kan spreken. Maar het heeft ook wel een voordeel. Want het heeft dus ook de tijd om 9 maanden lang in zijn hoofd en in zijn hart te rijpen, rond te gaan en daar gedachten bij te hebben. Er vormt zich in Zacharias een geweldig krachtige lofzang. Als dan zijn zoon geboren is en op de 8e dag besneden wordt en hij dan op die 8e dag zijn naam krijgt, schrijft Zacharias zijn naam op een kleitablet. Johannes moet hij heten. En op dat moment van schrijven kan hij weer spreken. En dan komt alles wat opgesloten zit. Alles wat opgekropt zat bij Zacharias. Dat komt er in 1 keer uit. In 1 zin. Dank u Heer dat ik nu eindelijk een zoon heb gekregen. Of was het anders? Zo zou het bij ons waarschijnlijk gaan. Dat we onze dankbaarheid uiten over wat wij hebben ontvangen, wat ons verlangen is geweest. Maar bij Zacharias gaat het anders. Hij begint een lofzang aan God, om God de eer te brengen. En een lofzang over de rol die zijn zoon daarin mag vervullen. En ik wil met u die lofzang lezen. Aan het einde van hoofdstuk 1 staat die hele lofzang beschreven. Vanaf vers 7. 60 tot en met vers 79. Zijn vader Zacharias werd vervuld met de Heilige Geest en sprak deze woorden. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David zijn dienaar. Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijd zouden we worden van onze vijanden. Gered uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders. En herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eed die hij gezworen had aan Abraham onze vader. dat wij ontkomen aan onze vijanden, hen zonder angst zouden dienen, toegewijd en oprecht, altijd levend in zijn nabijheid. En jij, kind, zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uitgaan om de weg voor hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God en het stralende licht uit de hemel over ons opgegaan en verschijnen aan allen die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede. Een geweldige boodschap. Het is een profetische lofzang die God hem in zijn hart heeft gegeven om uit te spreken bij de naamgeving van zijn zoon. Het is een eerbetoon aan God. Het is niet gericht op de vervulling van zijn eigen verlangen. Het is niet gericht op de vervulling en de verhoring van zijn eigen gebeden. Maar het is gericht op God. Het is gericht op de verlossing die God brengt. Die God bewerkt voor zijn volk. De verlossing voor Zacharias en Elisabeth persoonlijk. En hij, Zacharias, ontvangt het grootste cadeau wat een mens maar ooit kan ontvangen. En dat is niet Johannes. Maar dat is de verlossing die God hen geeft. Dat is de verlossing die God hen geeft. De verlossing waar wij vandaag bij stil mogen staan als wij straks brood en wijn gebruiken en avondmaal vieren. De verlossing van Gods Zoon die in deze wereld is geboren. En aan het einde van zijn leven geeft aan een kruis. Plaatsvervangen voor ons allemaal. Die verlossing, die ontvangt Zacharias. En Zacharias reageert op die verlossing. Daarom die lofzang. Daarom die profetische lofzang van Zacharias. Hij is een familielid van Jezus. Die meer wist dan hij kon zeggen. Maar hij dankt God voor zijn verlossing. En hij dankt dat de hemel openscheurt. En dat God zijn verlossing geeft. En dat mogen ook wij doen. Dankbaar zijn voor het feit dat de hemel is opengegaan. En dat God zijn zoon gegeven heeft. Geboren is in onze wereld. En dat hij aan het einde van zijn leven stierf. In onze plaats. Daar mogen we bij stilstaan. In die verwachting mogen we uitzien naar kerst. Amen. Wij gaan samen zingen. Opwekking 331. Breng dank. Dus we gaan die dank ook brengen. Breng dank aan de eeuwige. En breng dank aan de heilige. En dat doen wij soms vanuit onze zwakheid. Vanuit ons tekortkomen. Maar dan in God mogen we sterk zijn. Dat zien we ook bij Zacharias gebeuren. En tegen het einde van het lied gaan wij als broeders even ons voorbereiden op het avondmaal. Dit hier is de tafel van de Heer die zijn leven voor ons heeft gegeven. En wij mogen welkom zijn aan deze tafel. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Niet omdat je sterk bent, maar omdat je zwak bent. Wij mogen komen. Niet omdat iets in jezelf het recht geeft om te komen, maar omdat je de Heer lief hebt en verlangt hem meer lief te hebben. Kom, omdat hij jou en u heeft lief gehad en zijn leven voor u heeft gegeven. En kom en ontmoet de levende Christus, de opgestane Heer, in brood en wijn. Want wij samen vormen zijn lichaam. Zo mogen we deze tafel beleven. En deze tafel, dit avondmaal, staat in onze gemeente open voor iedereen die zijn of haar leven heeft toevertrouwd aan de Heer Jezus en weet dat Hij zijn of haar verlosser is. En als u als gast hier bent, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de tafel. Maar wij vinden het fijn dat u zich dan even bekend maakt, door even te gaan staan en uw naam noemt en eventueel iets zegt over wat de Heer Jezus voor u betekent. Zijn er gasten in ons midden van morgen die met ons willen vieren? Nee, dan zijn we, zoals we dat dan kunnen zeggen, onder elkaar. We zijn samen gezin van God. En in gezin gebeuren ook altijd dingen. Soms vertrekken er mensen, soms komen er mensen bij. En dat is vanmorgen het geval. Ik mag de familie Dijkhuizen, even kijken waar ze zijn gebleven. Daar zo, ja. Van harte welkom heten, officieel, als lid van onze gemeente. Fijn dat jullie hier in de gemeente een geestelijk thuis hebben gevonden. We hopen ook dat dat geestelijk thuis zich mag versterken en mag groeien. En in een gezin is het altijd een wederkerige relatie. Dat de gemeente bijdraagt aan een geestelijk thuis, maar dat je ook iets aan de gemeente mag geven in je gaven en talenten die je van de Heer hebt gekregen. En zo mogen we samen onderweg zijn en samen de Heer dienen. En we hopen op samen op een hele zegenrijke tijd met jullie. Hartelijk welkom. Ik lees met jullie Matteüs 26, vers 26 tot en met 30. Ik kies dus niet voor het gedeelte van 1 Korinthe 11. Matteüs 26 is het gedeelte waar Jezus met zijn leerlingen aan tafel zit, vlak voordat hij gevangen wordt genomen. Toen zij verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf zijn leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten, tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus sprak het dankgebed uit. Dat was een vast gebed in de Joodse liturgie, wat gebruikt werd voor het gebed om het brood. En hij sprak een zegengebed uit. En wij willen ook danken voor het brood. En ik wil onze broeder Erik. Ja. Zo gaat dat dan met mij. Als het dan het moment is, dan weet ik het niet meer. Onze broeder Erik Blauw vraagt om met ons te danken voor het brood.
Dank u wel, Heer Jezus, dat wij zo het avondmaal mogen vieren. Dank u wel, Heer Jezus, dat zoals Zacharias dan nog zegt, dat wij met onze voeten het pad van de vrede mogen bewandelen, Heer. Dat ons onrustige hart, voordat wij u kennen, rustig mag worden, Heer. Dank u wel voor u, voor het offer dat u aan het kruis bent gegaan. Amen.
Amen. En het brood dat wij breken, is teken van het lichaam dat Jezus heeft gegeven toen hij stierf aan het kruis. Laten we samen het brood breken. En als u straks dit brood neemt, dan mag u stilstaan bij de woorden die Jezus sprak tijdens zijn leven. Het brood dat ik geven zal, is mijn vlees voor de wereld. Tot een volkomen verzoening van al uw zonden. Ga dan heen, broeders, en verkondig de dood des Heren. Amen. En zoals we hebben gelezen, zei de Heer Jezus, neem, eet, dit is mijn lichaam. Amen. Na de maaltijd nam de Heere Jezus een beker met wijn en over die beker zei hij dat dat het teken was van zijn bloed, wat voor velen werd vergoten. En ook over de beker sprak hij de dankzegging uit en ik wil broeder Klaas vragen dat samen met ons te doen.
Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vandaag mogen gedenken, Heer, dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Uw bloed heeft gevloeid op Golgotha, en u hebt geroepen, het is volbracht. Al onze zonden zijn daar aan het kruis genaald, ook die van mij, Heer. Heer, maar dank u wel dat u op de derde dag bent opgestaan uit de dood. Heer, en dat u nu aan de rechterhand zit van de Heer, van de Vader. Dank u voor uw liefde aan ons betoond, Heer. Amen.
Amen. De wijn die wij zo meteen drinken is teken van het bloed dat Jezus heeft laten vloeien aan het kruis. Om onze zonden te vergeven. En zijn bloed heeft gevloeid om ons te reinigen van alle ongerechtigheid, zodat wij schoon voor God kunnen verschijnen. En het bloed van de Heer Jezus heeft verzoenende kracht, zodat dingen in ons leven hersteld worden, waaronder relaties. En zijn bloed heeft een beschermende kracht, die ons beschermt voor aanvallen van buitenaf. Wijn en brood spreken van de gemeenschap met de Heer Jezus, de opgestane Heer. Maar spreken ook nadrukkelijk van de onderlinge gemeenschap. We geven de schaal aan elkaar door, we geven de beker aan elkaar door. En die onderlinge gemeenschap mogen we ook met elkaar beleven. En deze beker met wijn is de beker van de verlossing. We hebben daarover gesproken vanmorgen met elkaar. De verlossing die God heeft gebracht. Het is de beker van redding. De beker van eeuwig leven, voor later, maar ook de beker van de kracht van eeuwig leven voor nu, voor de kwaliteit van leven voor nu. In dat besef mogen wij de beker aan elkaar doorgeven en uit die beker drinken. En voor degene die liever geen wijn heeft, die kan de beker voorbij laten gaan en dan komt een van ons straks langs met druivensap. Ga dan heen, broeders, en verkondig de opstanding van de Heer. Amen. Amen. We mogen gaan zitten. We gaan samen zingen. Hij kwam om ons leven te geven. Daarom verliet hij zijn vaderlijk huis. Jezus gaf aan mij het eeuwige leven. Door te sterven aan het kruis. En terwijl we dit zingen, zal ook de collecte worden ingezameld. Die ik van harte bij u wil aanbevelen. Wat een geweldig besef dat je daaruit mag leven. Een geweldig besef dat het in je hart mag zijn. In je gedachten. Dat het kracht geeft voor het leven van elke dag. En we mogen God danken voor de verlossing die Hij heeft gebracht in zijn Zoon, de Heer Jezus. Voorbeden doen met elkaar en voor elkaar. Ik wil daar graag de gelegenheid voor geven. U mag uw gebed hardop uitspreken. U mag daarin stilte doen. Een moment van gebeden en dankbaarheid. Zacharias gooide zijn dankbaarheid eruit naar God toe. Dat mogen wij doen. En dat moment van gebeden zal ik afsluiten. Laten we samen danken en bidden.
Ja, Vader in de hemel, dank u wel voor wat u heeft gedaan. Amen. Vader in de hemel, dank u wel dat er voor u niet zo mogelijk
is. Amen. Amen. Wees met u, Gods Allerhoogste in de hemel. Geprezen bent u, Jezus, Zoon, gekomen naar deze wereld en zittend aan de rechterhand van de Vader in heerlijkheid. We prijzen uw grote naam om uw geliefde, om uw genade, om uw verlossing, om uw redding, om alles wat u geeft. Wij eren u, omdat u de hoogste God bent, de hoogste macht boven alle machten, zoals de Bijbel het zegt, de God boven alle goden, de Heer van alle heren. U komt toe alle lof, alle dank, alle eer. En we prijzen uw grote naam voor de verlossing die u hebt gebracht aan uw wereld, aan uw schepping, aan uw schepselen, aan ons mensen. En dat we dat als individu, als persoon, ons eigen mogen maken. Heer, zo geweldig. Zo ongelooflijk groot is dat, dat u persoonlijke bemoeienis hebt met al die miljoenen, miljarden mensen die op deze wereld zijn. Allemaal uw schepselen. En stuk voor stuk hebt u ze op het oog. En bent u met hen betrokken in hun leven. Ongelooflijk groot is dat. Heer, we bidden. Bidden voor de mensen die er vanmorgen niet bij konden zijn. Om welke reden dan ook. Heer, geef hen uw zegen. Geef hen uw troost. Uw moed. Uw kracht. Wat ze nodig hebben in de situatie waarin ze zich bevinden. Of dat nu gaat omdat ze ziek zijn of langdurig ziek zijn of om andere redenen. Heer, maar we bidden dat u hen zegent met uw nabijheid. En zo bidden we ook voor de week die voor ons ligt. Wilt u ons leiden in alle ontmoetingen die we hebben. Sommige zijn gepland, sommige zullen spontaan zijn. Heer, maar geef dat we in onze houding, in onze woorden, in onze daden, vertegenwoordigers mogen zijn van uw koninkrijk. Vertegenwoordigers mogen zijn van uw macht en uw majesteit. Van uw liefde en uw genade. Heer, deze wereld heeft dat zo nodig. En wij zijn uw handen en voeten en bidden dat u ons leidt als uw handen en voeten in deze wereld. Zegen ons zo. In Jezus' naam. Amen. Het volgende lied spreekt over liefde. Dat gaan we nog met elkaar zingen. Toch? Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Oké, ja. Dat doen we staande, hand in hand. En dan mogen we ons stellen onder de zegen van de Heer. En dan zingen wij nog met elkaar, wij reizen met elkander. De liefde van God en de genade van Jezus Christus zijn Zoon en de kracht en de leiding van zijn Heilige Geest is met ons allen. Amen.